mogen wij allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. Allen deze middag welkom in de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Becket. Allereerst een vriendelijk verzoek dat u uw mobiele telefoon stil of uit wilt zetten. We gaan nu eerst luisteren naar een bijdrage door het christelijk gemengd koor Jeduthun. Daarna geven wij het woord aan de familie.
Lieve mam, familie en belangstellenden. Dit is een rouwdienst, maar ook een dankdienst voor het leven van papa. We zijn dankbaar voor wie pap was, een heel bijzonder mens. Voor een lang leven wat jullie samen hebben gedeeld. 70 jaren, geliefden van elkaar, maatjes voor het leven. Samen hebben jullie alles gegeven op allerlei gebied. Als Gods liefde in je woont, dan kan je diezelfde liefde onvoorwaardelijk uitdelen. Dankjewel, mam. Ik hou van je met heel mijn hart. Wat een mooie foto, hè, mensen. Het is fijn om naar te kijken. En zo herinner je hem. En dat is gewoon goed. En er is een prachtig lied wat ik zo diep in mijn hart heb. Het geeft je troost. You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up, to walk on stormy seas. I am still waiting in the silence. En dan in de stilte, dan wacht je op God. En hij draagt je. En de Heere geeft kracht om verder te gaan. Pasen is opstanding en leven. Papa is opgestaan in een nieuw leven, waar hij voor eeuwig zijn heiland mag aanbidden. En dan voor iedereen die er is, God zegen, heel veel sterkte voor nu en later. Lieve mam, familie en vrienden en allen die pap mam kende. Mam, allereerst wil ik me tot jou richten. Jullie leven begon op 23 mei 1951. En dat begon knielend voor het aangezicht van de Heer. Toen je beiden vroeg om je leven te leiden. En dat heeft de Heer gedaan. Weet je, het is een heel bewogen leven geweest. En veel is er gebeurd. Weet je, waar je naar verlangde, dat kwam niet zo uit jullie. Maar het kwam wel, weet je, wij kwamen. Twee en Sund kwamen, Vietnamezen kwamen. Neefjes en nichtjes, Agathe en Marijke, Margriet, Kobe Johan, velen, wat ik me herinner. Velen heb je omarmd en je hebt gegeven. Je bent een luisterend oor geweest. En eigenlijk ben je dat nog steeds. En dat is heel bijzonder als je gevend bent. En niet oordeelt, maar dat je lief hebt. En dat is zo kenmerkend nog steeds. En ook deze dagen heb ik dat gemerkt, dat je, ja, na het overlijden, dat je kon geven opnieuw. En dat je ook kan ontvangen. En dat is nog mooier. Maar als we zo pap, wat ik nog wil zeggen over jullie huwelijk. Er was liefde. En jij en pap waren samengegroeid tot een streng, tot een drievoudig snoer, zoals God dat bedoeld heeft. En daar hebben we ons aan opgetrokken, dat hebben we gezien. En jullie hielden van elkaar en pap hield van jou. En elk jaar kwam hij weer met zijn bos rozen en het was zo bijzonder. En ik herinner me nog van een paar jaar terug dat hij, ja, ging achter zo'n rollator naar de winkel en hij nam roosjes voor je mee. Zo hield hij van je, zo hield jij van hem. Zo'n getuigenis is dat ook geweest. Weet je, je bent samen jong geweest en samen ben je ouder geworden. En als we hier zo bij elkaar zijn, dan kunnen we allemaal wel iets van pap zeggen. Weet je, pap had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij voelde zich verantwoordelijk. Weet je, je kon op pap rekenen. Hij was er gewoon. Weet je, hij was integer. Weet je, hij zou niet gewild hebben dat we lof over hem zouden spreken. Maar hij zou willen dat we getuigden van zijn Heer en Heiland. Die alles voor hem was. Wat we in zijn leven gezien hebben. Maar zeker aan het eind. Wat hij wist, ik ben een kind van God. En wat een ontzettende vertroosting is dat. Mag dat zijn voor ons allemaal. Een ander dingetje. Weet je, pap legde soms ook de lat heel hoog voor zichzelf. En soms ook voor ons. En dat was niet altijd zo gemakkelijk. Weet je, er zijn in ons leven, in jullie leven, zijn de vriendschappen ontstaan op de camping. Ontmoeten we tante Boukje en oom Jelle, weet je. Dat is een vriendschap van 40 jaar geworden. Je, om, tante Meta, oom Arie. Ja, zo zijn er velen. Weet je, dat, familie Kleppen. De laatste jaren Wim en Gerda. De aardbeidjes met van alles. Weet je, diepgaande gesprekken. Pap als adviserende rol bij zoveel mensen. Hij heeft een ja, toch bijzondere functies heeft hij in zijn adviserende functies heeft hij in zijn leven gehad. Hey, pap bereidde zijn zaken ook goed voor. Je kwam nooit beslagen ten ijs bij pap. Weet je, altijd was die, had hij zijn zaken klaar. En zo ook het einde, hij had de regie. Hij was perfectionistisch. Ik heb het ook niet van een vreemde, zou ik bijna zeggen. Weet je, en jullie werden opa en oma. En ik was zo trots. Dat de kinderen je oma noemden en opa. En je was een opa en oma. Dat heb ik zo bijzonder gevonden, mam. Het was zo fijn. Je was er altijd voor ons. En ik vind het ook bijzonder dat het koor er is. Want daar lag ook pap zijn hart. Om te zingen voor zijn Heer. En nog iets. Pap. Hoe zeg ik dat? Pap omarmde je. En de uitgestoken hand. Als hij zag het. Hij had inzicht in dingen. Voordat ik zijn hand kon pakken, had hij mijn hand al gepakt. Weet je, dan pakte hij zijn hand en had je houvast. En er was veiligheid en geborgenheid. En weet je, pap zei niet altijd, ik hou van je. Maar dan kneep hij mijn wang. En ik zag aan hem dat hij van me hield. Ik ben jullie dankbaar, mam. Dat jullie me voor zijn gegaan op de weg van de God. Ik zei dat pas tegen pap. Het beste heb je, wat je me meegegeven hebt, is liefde en de weg van de Heer. En dat is ook ons doel in het leven.
Ja, hoe herinner ik mij pap? Lieve pap, 13 jaar geleden pas heb ik je voor het eerst ontmoet. En vond je gelijk heel sympathiek. Zo leerde ik je kennen als een evenwichtige, stabiele persoon. Aardig, rustig, liefdevol, zorgzaam en een wijs man. En wat wijsheid betreft, er zijn vele teksten uit het boek Spreuken op pap van toepassing. En na een tijd voelde jij voor mij als een vader. Mijn vader was al een tijd overleden. En jij gaf mij het gevoel een vader voor mij te zijn. En je was ook nog eens op dezelfde datum jarig als mijn vader. Dus je was gewoon plaatsvervangend. We hadden vaak dezelfde humor. We konden dan samen lachen. We konden samen genieten van een glas port. We hebben de afgelopen jaren meerdere keren samen rondgereden. Lekker rondkijken in de omgeving. We waren gewoon twee maatjes. En ondanks je slechte ogen wist je precies waar we waren. Je wees me zelfs de weg. Papje was een vader voor mij. Maar ook een vriend. En ik waardeer je om wie je was. De Bijbel betekende veel voor je. Je leefde naar het woord. En je benaderde de Heer Jezus altijd heel eerbiedig. Je wilde ook dat we met respect de naam Christus uitspraken. Wij weten dat je een kind van God bent. Een paar dagen voor je overlijden heb ik aan je gevraagd of je een kind van God bent. En of de Heer Jezus jouw verlosser en je Heer en je Heiland is. Natuurlijk was je duidelijke antwoord. Door jouw getuigenis weten we dat je nu bij Vader in de hemel bent. En dat geeft ons troost. We zullen je heel erg missen. Pap, bedankt.
Mogen we nu het woord geven aan dominee Procé.
Dan vindt u in uw liturgie dat wij nu zullen lezen uit Johannes 11, de versen 1 tot en met 27. Zullen we dat met elkaar lezen. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf. En zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben. Opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond, dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. En Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest? Zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Zullen wij nu zingen Psalm 26, de versen 7 en 8. Zullen wij samen bidden? Heere, ook in deze ogenblikken willen wij onze handen vouwen, onze ogen sluiten en onze gedachten tot u opheffen in de hemel. Heere, het past ons u te danken voor uw heilig woord. Want dat woord is levend en krachtig. Dat woord hebt u heerlijk bevestigd op de paasmorgen, daar in de hof van Jozef van Arimathea. Toen u bent opgestaan uit de doden, toen hebt u betoond en laten zien dat u de opstanding bent. En dat u het leven bent, want u bent teruggekomen uit de dood. U bent opgestaan. En zo hebt u het eeuwige leven verdiend. U hebt een volkomen vergeving van zonden bewerkt. En u hebt het gegeven dat mensen nu in een nieuw leven mogen wandelen hier op aarde. Een leven gevuld door uw geest. Een leven waarin zij leren u lief te hebben. een leven waarin zij u volgen. En dan belooft u ook dat u eens het lichaam van al uw kinderen zult opwekken tot een heerlijk lichaam. Heere, zo bent u, de opstanding en het leven. En voor hen die u toebehoren, is de dood niet anders dan een doorgang tot het eeuwige leven. En dat wij mogen weten dat dit de waarheid is, daarvoor bent u nu opgestaan. Daar mochten we gisteren en eergisteren over denken, op het paasfeest. Maar nu wordt nog een graf gedolven. En nu staan wij nog rondom deze doodskist. U weet wat dat betekent voor zuster Beket. Heere wil in haar hart en ziel wonen. U bent immers een ontfermer over de weduwen. En nu is zij weduwvrouw geworden. Heere, wij bidden u of u haar, uw lieflijk aangezicht, wilt vertonen. Of u haar wil vertroosten, dat zij ook weten mag, dat zij ook veilig is in uw armen. Heere, leid haar, zegen haar, gedenk de dochters, al de geliefden die hier zijn. Heere, dank u dat wij met zeer velen hier mogen zijn. Wat een voorrecht om zo onder uw woord te mogen verkeren. Heere, wilt u in ons midden zijn. Bewaar ons voor het verkeerde. Laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Ook vanmiddag, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen psalm 38, de versen 9 en 15. Geliefde zuster Beket, dochters, geliefden, Lamson en Tui en allen die hier met ons zijn. Wat een zegen om met zoveel hier te zijn op de begrafenis van broeder Beket. Dat laat ook zien de plaats die hij toch in onze harten, in onze levens heeft ingenomen. Het werd al gememoreerd door de beide dochters en de schoonzoon van de liefde die zij vertoond hebben. En dat is ook zo. Zij die hem gekend hebben, konden dat ook voelen. En dat zal ook wel verklaren dat er nu zoveel gekomen zijn. Sommigen hebben uren gereden om hier nu in deze rouwdienst te zijn. Zuster Beket, u was met uw geliefde man bijna 65 jaar getrouwd. Het zou aanstaande mei geweest zijn. En u vertelde me deze week dat u 5 jaar verkering hebt gehad met uw man. Dus dan hebt u elkaar zo'n bijna 70 jaar gekend. Maar dan is nu toch het afscheid gekomen. Ja. Maar toch geen definitief afscheid. Waarom niet? Omdat Gods kinderen elkaar nooit voor het laatst zien. Al zal dat helemaal anders zijn. Is geen man of vrouw bij de Heer in de hemel. Maar er zullen al Gods kinderen samen zijn. En dan zal de aandacht gericht zijn op Hem. Hij die de opstanding en het leven is. Omdat Hij zijn leven heeft afgelegd op Golgotha. Om verloren, verdorven zondaren te behouden. Daarom moet hij een naam ontvangen boven alle naam. En daarom moeten wij in dit leven hem leren kennen. En nu in dit leven hem leren liefhebben. Dat hij centraal mag staan in ons hart en leven. Daar heeft uw man over getuigd. De psalmen die we net zongen, had hij mij al opgegeven. Ik heb het in de gemeentegids bijgeschreven. Om niet te vergeten. Ik denk dat hij het zo'n 2 jaar geleden deed. Toen hij helder was in het ziekenhuis. Dat deze teksten veel tot hem spraken. Psalm 26 en 38 en u noemde van de week nog Psalm 23. En zo heeft ook broeder Beket geleefd met het woord en uit het woord. Hij wilde dat. Hij mocht ook getuigen van zijn eigen onwaardigheid. Met Jan en Marijke enkele weken geleden, het leek erop alsof oom Bert zou overlijden. Maar toen kon hij nog zo goed spreken. Ja, vooral over geestelijke dingen. Door de natuurlijke dingen was hij soms wat verward. Maar de geestelijke dingen, ja, toen sprak hij slecht van zichzelf. En goed van de Heer. En ook van de zekere verwachting. Dat de Heer ook zijn borg en zaligmaker was. Ja, dat was mooi dat nog uit zijn mond toen te horen. En volgende dag kwam ik er weer en ach, toen zat hij weer in de gemeenschapsruimte. Het ging zo op en neer. Tot vorige week. Toen werd het echt minder. Ja. Het begon eigenlijk 2 jaar geleden in het ziekenhuis. Toen we vreesden voor zijn leven. En u zei, na die tijd is hij nooit meer de oude geworden. Toen begon, je kon goed met hem spreken, maar toch ook soms wat verward. Maar over geestelijke zaken kon hij goed spreken. Ja, maar de laatste dagen van zijn leven was er geen contact meer mogelijk. En toen is hij vorige week overleden, heen gegaan. Gedurende uw leven, zuster Beckett, hebt u samen met uw man veel willen betekenen voor anderen. U zag het als uw taak. U hebt het gedaan ook via het Rode Kruis. Uw naaste in nood te helpen. Tijdens de ramp hebt u veel betekend. Met name uw man. En toen er vluchtelingen kwamen. Die vanwege tirannie en onderdrukking niet meer in hun land konden wonen. En verdreven werden. Hebt u hen liefelijk voor hen gezorgd. En daar zijn ze u nog dankbaar voor. Voor wat u voor hen gedaan hebt. Ja, u was beiden afkomstig uit de gemeente Rotterdam-Zuid. En u hebt, ja, ik denk, u voor de ramp was u hier al. Toch ook zo'n bijna zo'n 65 jaar dan hier gewoond. Ja, bijna. Op het eiland hier vlakheen. En u had een grote plaats in de gemeente. Ja, dat mag u nou zien. Er zijn velen gekomen hier voor de begrafenis van uw man. Maar nu is uw man heen gegaan. Maar wij mogen nadenken over het woord van God. En wij mogen nadenken over deze tekst uit Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Dit is het woord van God. En de schrift kan niet gebroken worden. En juist na het paasfeest is het zo goed om over zo'n tekst te mediteren. Terwijl we onmiddellijk na het paasfeest weer geconfronteerd worden met de dood. En de doodskist. En straks aan het graf. Maar wat een zegen om toch boven over het graf heen te mogen zien. Over een doodskist heen te zien. Naar hem die het leven is. De schrift spreekt ook heel duidelijk over de dood. En over het graf. In Psalm 49 bijvoorbeeld, vers 13, daar staat er heel duidelijk beschreven. De mens nochtans die in waarde is, hij blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. En in diezelfde Psalm 49, men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. En dat geldt voor ons allemaal, geliefden. Ook wij zullen allemaal in het graf gelegd worden, tenzij de Heer Jezus voor die tijd terugkomt. Want hij komt terug. Psalm 49. Het gaat toch ook weer verder. Diezelfde psalmist zegt in vers 16. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen. Want hij zal mij opnemen. O, in het Oude Testament lezen we zo duidelijk de verwachting van het toekomende leven. En daarin breekt die verwachting door van het opstandingsleven. En al worden er nog steeds graven gedolven en hebben wij verdriet om het heengaan van geliefden. Toch is er meer dan wat wij zien. De Heere Jezus leeft. En de apostel Paulus mocht later getuigen. Dat het sterven is mij winst. Want dan zal ik bij hem zijn. De Heere neemt zijn kinderen op tot waar hij is. En wanneer de Heere Jezus terugkomt, dan zullen al de graven geopend worden. Dan zal hij zijn zijn kinderen opwekken met een nieuw, onvergankelijk lichaam. En dan zullen Gods kinderen naar lichaam en ziel eeuwig bij de Heere zijn. En daar spreekt Paulus over, daar spreken de psalmen over, en daar spreken de profeten over, de evangelieschrijvers en de Heere Jezus zelf. En welk garantie hebben we daar nou voor dat het waar is? Er zijn zoveel mensen die wat beweerd hebben. De Heere Jezus beweerde het niet. Hij deed het. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En hij bewijst het, want hij is opgestaan op de derde dag, daar, net buiten Jeruzalem, zo'n 2000 jaar geleden. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En zo is er verwachting. Wat is dat toch rijk? Verwachting. In deze zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En daarom moet het evangelie ook verkondigd worden. En dat hebben die apostelen ook gedaan. Vrijmoedig waren ze eerst na de opstanding van de Heere Jezus nog heel bang en ongelovig. En ze geloofden niet dat hij opstond. Dat konden ze niet. Ze waren bang en het kan ook helemaal niet, zeiden ze. Totdat de Heer hen verscheen. Herhaaldelijk verscheen. En toen kregen ze moed en kracht. En Gods geest kwam op hen. En ze gingen allemaal uit. Allemaal in verschillende richtingen. Om overal dit nieuws te vertellen. En de Heere wrocht mede. En al die apostelen hebben de marteldood ervoor over gehad. Ze werden allemaal op een gewelddadige wijze ter dood gebracht. Behalve Johannes. Die jarenlang in de gevangenis gezeten heeft. Voor zover wij weten. Weet niet precies hoe lang. Maar ze hebben het allemaal willen bezegelen met hun bloed. Omdat ze het wisten. Dit is de waarheid. En Gods geest werkt mee. En de geest grijpt mensen harten aan. En de geest getuigt. In onze harten, met het woord dat we horen, dat deze dingen de waarheid zijn, dat hij werkelijk vrede geeft, dat hij werkelijk verzoening van de zonden en de schuld geeft, dat hij werkelijk verbroken relaties herstelt, dat hij vrede met God geeft en werkelijk overkomt in tijden van moeite en nood en verdriet. En dat is nou zo nodig, want wij hebben allemaal gezondigd. Of hebt u geen zonde gedaan? Is er iemand hier die nooit iets verkeerds gedaan, gezegd heeft? En wat doen we daarmee? Met die zonde, vergeten we dat maar? Zo onder het stof en dan maar bedekken, zand erover? Ja, dat kunnen wij wel zeggen. Maar dat zegt God niet. Als wij onrecht tegen God gedaan hebben, dan wil God daar betaling voor zien. God gaat zeggen, eis, betaal wat gij schuldig zijt. Kunt u het betalen? Ik niet. En u ook niet. Hoe vindt die betaling dan plaats? Met de dood. De dood? Jazeker. Waarom? Omdat die zonde is tegen de hoogste majesteit. Daarom. Die moet met de hoogste straf verzoend worden. En dat is de dood. En dat is niet alleen lichamelijke dood. Het is de eeuwige dood. Is eeuwig zonder God te moeten zijn. Want het loon op de zonde is de dood. Dat is vreselijk. Dat wist de Heere God ook, dat dat vreselijk was. We hadden het verdiend. Maar toen heeft God uit liefde bewogen zijn zoon gezonden naar deze aarde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft als een volkomen verzoening. Zodat een ieder die in hem gelooft niet zou sterven, maar het eeuwige leven zou hebben. Hij zou niet verloren gaan. En daarom, omdat dit nieuws zo belangrijk is, daarom hebben 2 dagen geleden honderden Pakistaanse christenen samengekomen om dit wonder van het paasfeest te getuigen, te beleven en uit te schallen. En dat doen ze daar met luidsprekers. De hele buurt moet het horen, tot er een verschrikkelijke ontploffing was. En 72 zijn gedood met een terroristenaanslag. Maar ze hebben het ervoor over. Waarom? Omdat dit de waarheid is. Dit is het leven. En daarom wilden de apostelen ook verkondigen. Omdat dit het leven is. Dat de Heer Jezus leeft. En hij komt in mensenharten leven en wonen. Om hun koning te zijn. Die hun leven regeert en bestuurt. Om hun profeet te zijn die hen onderwijst. Om hun priester te zijn die hen verzoent van al hun zonden. En voor hen bidt bij God. En dan ontvangen ze eeuwig leven. Denk niet dat God u aanneemt straks. Omdat u zo lief en zo aardig en zo vriendelijk was. En dat u denkt dat u zo vol medemenselijkheid was. Dat is allemaal best aardig en mooi. Maar dat redt niet uw ziel. Er is maar één die u redt van de toren van God. Dat is de Heer Jezus Christus. En daarom moet hij verkondigd worden. Zo had Bert het ook niet anders gewild. Dat Christus verkondigd zou worden op zijn rouwdienst. Want de Heer Jezus, hij heeft volmaakt geleefd op aarde. Hij had geen zonde. Daarom zei Pilatus wel tot 5 keer toe, meen ik, hij is onschuldig. En toen zei nog een moordenaar aan het kruis, en al die Joden konden het horen, deze is onschuldig. En toen die geharde Romeinse centurion. Hij is onschuldig. Hij was onschuldig. Hij had nooit enig zonde gedaan. Waarom? Waarom moest het zo? Omdat hij uw en mijn leven moest overdoen. Ons leven is allemaal kapot. Allemaal rare dingen waar we liever niet over praten. Zonde. En nou is Jezus gekomen, een mensenleven geleid. En aan het einde van zijn leven, wat zonder zonde was, heeft hij de straf op de zonde gedragen. En toen moest hij in de buitenste duisternis, toen heeft hij geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo heeft de Heer Jezus de straf betaald. En zo is hij een volkomen verzoening. Maar als u nou in hem gelooft, dat u uw leven gewonnen geeft aan hem. En dat u zegt, Heer Jezus, wees ook mijn koning en mijn profeet en mijn priester. En was mij van al mijn zonden en leer mij te wandelen naar uw wil. Kijk, als we in het geloof de toevlucht nemen tot hem, onze zonden belijden door het geloof. Bent u gerechtvaardigd? Wat betekent dat dan? Dat betekent dat alles wat de Heer Jezus gedaan heeft op uw rekening gelegd wordt. Dus heel zijn leven zonder zonde, dat wordt nou bovenop uw leven gelegd. En dan ziet God dat u alleen maar alles gedaan hebt wat hij van ons eist in zijn wet. En al de zonden die u wel gedaan hebt, die zijn allemaal volkomen betaald. Omdat de Heer Jezus is de plaatsvervanger. Hij leed daar niet voor zichzelf. En hij stond niet op voor zichzelf. Hij leed. Hij stierf. Hij stond op uit het graf. Tot de volkomen verzoening. Zodat dat alles wat hij gedaan heeft op uw leven gelegd wordt. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg tot de zaligheid. Niemand anders die u vrede en rust en liefde zal geven dan deze opgestane zaligmaker. Want hij is de opstanding en het leven. Wat is er dan zo rijk om naar hem op te zien. Om van hem het leven te verwachten. En wanneer u in hem leeft, wanneer hij alles voor u wordt, dan sterft u niet meer. Ja, nee, echt niet. Maar u, broeder Beket, hij is gestorven. Ja, lichamelijk blies hij de laatste adem uit. Maar waar is... Waar zijn Mozes en Abraham en Jacob en Isaac en Elia? Waar zijn ze? Ze zijn niet hier. Waar zijn ze dan? Mozes is in de hemel. Hij verscheen samen met Elia, met de Heer Jezus. En Petrus en Jacobus en Johannes stonden erbij. En die zagen het. En de Heer Jezus zegt, Abraham, Isaac en Jacob, die leven voor God. Kijk, wat gebeurt er bij het sterven dan? Ik verlang om heen te gaan, om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat gebeurt er bij het heen gaan. Daarom staat er ook in de Bijbel dat Gods kinderen ontslapen in Christus. De dood betekent de straf op de zonde. Maar een kind van God ontslaapt. Daarom zei de Heer Jezus, onze broeder slaapt. Nou, dan wordt hij ook weer beter. Nee. Slaapt, omdat hij bij de Heer is. Dat gebeurt voor een kind van God. Maar als u nou de Heer Jezus niet kent. En maar doorleeft. En we zijn allemaal een beetje onder de indruk nu. We zijn allemaal stil. En... Maar over 2 uur rijden we weer naar huis. En dan... We zien de wereld om ons heen. En dan is er een gevaar dat we denken, ach, het zal wel meevallen en we gaan maar door. Dat is een verleiding van de duivel. Om u maar al die indrukken... Maar in te dammen en te dempen en te doven. Want als we zonder hem leven. Wat doet u met uw zonden? Of denkt u daar niet aan? U denkt toch aan uw pensioen? Daar betaalt u toch geld voor elke maand? Verstandig. Straks, als we oud zijn, niet kunnen werken, dan moeten we wat inkomen hebben, verstandig. En u denkt toch ook nou over de brandverzekering, moet wel op tijd betaald worden. Maar als er wat gebeurt, of ingebroken wordt, dan krijg je het vergoed. Verstandig, ja. Maar denkt u dan niet na over de dood en over de eeuwigheid? Denkt u dat dat niet bestaat dan? Denkt u dat dat u niet zal treffen? Och, wees toch wijzer. Zoek toch het leven. Het kost u niets. Het heeft de Heer Jezus alles gekost. Zeg dan toch niet nee. Maar zeg, Heere Jezus, dat u nog mij het woord gaf. Nu, op deze rouwdienst van broeder Beket. Laat dat woord toch in mij mogen werken. Laat het op behoud mogen zijn. Dat ik niet verloren zal gaan, maar dat ik het leven zal hebben. Zullen wij samen bidden. Heere, zo komen wij tot u om u te danken dat we met elkaar een ogenblik mochten nadenken over de belangrijkste zaken van het leven. Heere, ach, een mens kan praten, maar een mens kan niemand bekeren. Een mens kan het geloof niet geven. Dat doet u alleen. O Heere, wilt u uit genade werken in de vele harten die hier gekomen zijn, van de koorleden en van de familie, de geliefden, de gemeenteleden, de vrienden, de belangstellenden, de medecliënten uit het huis hier, wilt u tot hun harten spreken. Wil met uw liefde ons te sterk worden. Laat u onze schuld maar aanwijzen. En laten we zien op Christus alleen, omdat u de opstanding en het leven bent. Vertroost zuster Beket met haar dochters, schoonzoon, geliefden. Gedenk ons allen, Heere, ook als we naar het graf moeten. Om Jezus wil. Amen. Dan zullen we nu zingen Psalm 68, vers 10. En daarna krijgen we een bijdrage weer. Heel gewaardeerd dat u hier bent. Koorleden, ik weet dat broeder Beket jarenlang ook met u meegezongen heeft. Fijn dat u gekomen bent en dat we u dan ook kunnen beluisteren weer. Dus eerst 68, vers 10. En dan het koor wat de toekomst brengen mogen.
En zullen we in dankwoord worden gesproken door schoonzoon Klaas.
Ja, nog een woord van dank richten aan een aantal mensen die we toch met naam willen noemen. En dan wil ik in eerste instantie bedanken het personeel van de afdeling B. Liefdevolle verzorging voor pap, maar ook voor mam. Jullie geweldige bijstand. Die zijn erg liefdevol geweest voor hen. En ze zijn echt van onder indruk. En met name ook Anja wil ik noemen, met wie pap en mam toch een hechte band hebben gekregen. Dank voor dokter Van Kempen. Voor zijn goede bijstand, voor dominee Streefkerk, voor de steun en gebed. Dank voor dominee Procé ook voor uw bijstand en de woorden van vanmiddag. Dank voor het koor, wat jullie bijdrage is geweest. Want pap was, het, wat ook al gezegd is, heel gek met, op het koor. Het zingen vond hij altijd geweldig. Tot op hoge leeftijd altijd blijven doen. En het was heel fijn dat jullie erbij konden zijn en mochten genieten van de liederen die jullie zongen en het waren liederen die pap ook erg dicht aan het hart lagen. En verder nog voor de uitvaartverzorging Jan van der Slik en jullie inzet om alles goed te laten verlopen. En verder wil ik iedereen bedanken die met een bezoek, met woorden, met een gebed om pap en mam hebben heen gestaan. En we hopen ook van harte dat jullie de weg naar mam, de woning nog zullen vinden. Maar bij te staan in de komende tijd. En zolang ze leeft. En mam niet eenzaam achterblijft. Maar gewoon omringd mag worden door jullie en onze liefde. Tot steun. Iedereen hartelijk bedankt.
Mevrouw Bekert, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en belangstellenden, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Mogen u verzoeken, nadat de heer Bekert door de familie zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, met eigen vervoer aan te sluiten. Wij vragen nu degene die uitleiden hier vooraan plaats te nemen. U allen, zover het mogelijk is, wederom te gestaan en te wachten tot nadere mededelingen.
Mevrouw Becket, kinderen, kleinkinderen, verder familie, vrienden en belangstellenden. Het lichaam van Albert Becket zal nu aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Mogen wij nu wederom het woord geven aan dominee Procé.
Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Zuster Becket, Corrie, Erna en Klaas, Jolande, zuster van mevrouw, van broeder Becket, Lamson en Tui, Jan en Marijke, we staan hier bij het graf van onze geliefde broeder. We zullen hem missen. Er sprak liefde uit zijn woorden en zorg. En we zijn dankbaar dat wij Bert Becket hebben mogen kennen en leren kennen. Maar bij al deze gedachten ook die u, zuster Becket, ook nu zult hebben, laten we denken aan Psalm 23. De herderspsalm. Zelfs al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen. En daar heeft uw man ook over gesproken. Hij wist het, al begreep hij het ook niet hoe dat allemaal zal gaan. Dat begrijpen wij allemaal niet, omdat we aan de grens zijn. Hier houdt ons verstand op, onze gedachten houden op. Hier moeten we uit het geloof leven. En dat mogen we en dat behoren we te doen. Vanuit het woord van die God die gezegd hebt, ik ben de goede herder. Er zijn vele verkeerde herders, verleiders. Maar hij is de goede herder. En om bij hem te schuilen, daar krijgt u nooit spijt van. Hij is goed en hij maakt alles goed. Hij is getrouw. Hij is de bron van alle goed. Och, wat rijk wanneer hij uw herder mag zijn. En hij wil het. De herder, de goede herder, stelt zijn leven voor de schapen. Dat heeft hij gedaan. Opdat hij u in het dal van de schaduw des doods nabij zou mogen zijn. Laten we toch op deze herder zien. En bij hem schuilen. We doen u belijdenis van ons geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En ook dit vlees zal eenmaal opstaan. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen wij bidden. Heere, u die ons geschapen hebt, u die ons niet aan ons lot hebt overgelaten, nadat wij tegen u gerebelleerd hebben. Dank u, dat wij uw woord mogen hebben, dat woord dat zeer vast is, dat woord waarmee u tot ons komt, dat woord dat u bevestigd hebt, omdat u zelf bent opgestaan op de derde dag. Geloofd zij God met diepst ontzag, zo hebben we het gezongen. Heere, verbind ons aan u. Open ons hart voor u, dat wij u mogen kennen als de goede herder. Vertroost, Corrie, met uw nabijheid. Weest u haar man, want uw woord zegt het toch, uw maker is uw man. Zegen de kinderen, de kleinkinderen, de zuster, de verdere geliefden van Bert Beket. Heere, ga met ons terug, alstublieft, naar het rouwcentrum en geef dat het daar nog goed mag zijn om samen te zijn. Zegen de gesprekken. Hoor ons bidden. Dank u dat alles in goede orde mocht verlopen en dat Corrie ook op haar hoge leeftijd erbij kon zijn en dat het weer ook allemaal meewerkte. Dat ook hebt u gedaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Mogen wij vanaf deze plaats de dragers en de medewerkers van de begraafplaats hartelijk dank zeggen voor de medewerking deze middag verleend. Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel van Nieuw-Rijzenburg, waar allereerst ouderling Born de plechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna zal u allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is er gelegenheid, en u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of kunnen we van de familie afscheid nemen. Het is nu de bedoeling dat mevrouw Beket, de kinderen, de kleinkinderen en de naaste familie als laatste bij het geopende graf van haar geliefde man, vader en opa afscheid nemen. Mogen we nu de overige aanwezigen verzoeken ons te volgen.
er is nog een keer gelegenheid, en nu dat wilt hier, langs het geopende graf, te gaan.
Wou wij nu het woord geven aan ouderling Born.
Dan wil ik nog met u lezen een gedeelte uit Psalm 71. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid. En bevrijd mij, neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen. Om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen die verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen. Want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van de buik aan. Van mijn moeders ingewand aan zijt gij mijn uithelper. Mijn lof is geduriglijk van u. Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen tezamen, zeggende, God heeft hem verlaten, jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser. O God, wees niet verre van mij, mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn ziel tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad zoeken. Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al uw lof nog groter maken. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heen gaan, in de mogendheden des Heren, Heren, ik zal uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen. O God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God. Heren van hemel en van aarde, drie enige God, tot u nader wij in het gebed, aan het einde en na de rouwdienst en de begrafenis van onze broeder Beket. Heere, dan bidden wij voor onze zuster, of u haar wilt gedenken, als zij nu alleen verder moet, alleen in haar kamer, wil u haar leiden, in de rouw en het verdriet en het gemis, wilt u haar nabij zijn in alle dingen. We bidden dat ook voor de kinderen en de kleinkinderen, de verdere familie, maar ook voor ons allen. En zo heeft ook vanmiddag uw woord mogen klinken, Heren, het levende woord. Wij zijn mensen die zo druk bezig zijn met de dingen van de dag, die ook alles willen regelen. En het is ook gezegd vanmiddag, Heren, dat wij zorg dragen voor onze ouderdom, dat we daar veel voor over hebben, maar we weten niet of wij die leeftijd zullen bereiken. En wat is het dan veel beter om naar u te gaan, om tot u te naderen in het gebed, om verzoening, om vergeving van alle zonden, want u bent de levende God. De God die het eeuwige leven wilt geven, om niet. Heere, wees zo met een ieder van ons in het verdere van deze dag. Heb dank voor alles wat u ook vanmiddag hebt gegeven en dat u alles hebt willen welmaken. We vragen het van u, uit genade, om Jezus wil. Amen.